Dit is de strijd van de Heer, hebben we gezongen. En die regel die trof mij. En die riep in mij de vraag op, waar strijdt de Heer dan voor?
Voor ons.
Ook. Maar er is iets anders waarvoor hij strijdt, waar wij profijt van hebben. Waar is God mee bezig? Waar strijdt God voor? Wat is die zegentocht, die wapentocht, die strijdtocht waar we net over gezongen hebben? Waar strijdt God voor? Vrede. Ook. Dat is een gevolg van waar hij naar streeft. Waar hij naar strijdt. God strijdt voor zijn eigen heerlijkheid. Daar is hij altijd mee bezig. En dat is mijn strijd en zijn strijd. Dat zijn heerlijkheid ook mijn heerlijkheid wordt. En zijn blijdschap mijn blijdschap wordt. En dat is een heel gevecht. Niet? En daarin strijdt hij ook voor ons. Zeker. Maar als ik bezig ben met de strijd om in mijn leven mijzelf te willen verlustigen en mezelf te willen verblijden en te verheugen in de heerlijkheid van God, dan vind ik daarbij God aan mijn zijde. Want God is daar mee bezig om zijn heerlijkheid te tonen, te etaleren in de hele schepping. Daar heeft hij ook de wereld voor geschapen. Voor zichzelf. Hij had ons niet nodig, want hij had al heerlijkheid in zichzelf toen wij er nog niet waren. Maar wij mogen door zijn genade mee gaan genieten van die heerlijkheid. En als ik daaraan denk, dan denk ik maar aan één woord. En eigenlijk denk ik maar aan één persoon. En dat is de Heer Jezus. Want die heeft het mogelijk gemaakt door zijn komst naar deze aarde, dat wij weer het recht hebben en in de omstandigheden kunnen gaan leven, zodat wij de naam van God mogen eren en loven en prijzen. Voor die tijd hadden we daar helemaal geen behoefte aan. Waren we alleen maar bezig om dingen te doen tot onze eigen eer en glorie. Maar doordat hij ons leven heeft vernieuwd, door de Heilige Geest in ons hart heeft gezet, roept ons hart uit, Heer, laat mij blij zijn, niet alleen met u, met alles wat u heeft gedaan, maar laat mij vooral blij zijn met wie u bent. Ken je dat? Dan mag je weten dat de Heilige Geest dat in je leven heeft gelegd. Ken je dat niet? Ga dan niet naar huis. Voordat je daar vanmorgen met iemand over hebt gesproken. Misschien voor hebt gebeden. Misschien zijn er dingen die in je leven zijn die je blijdschap tegenhouden. Of onderdrukken. Of proberen naar de zijkant te duwen. Neem daar geen genoegen mee. Wees heilig ontevreden. Wees heilig ontevreden als Christus niet je blijdschap is. Ik denk daar veel over na. Ik preek daar veel over. Van de week was ik op de Bijbelschool dat ik daar les gaf en iemand vroeg aan mij, maar wat mis je dan eigenlijk? En ik denk, hoe moet ik dat nou uitleggen? Blijdschap, jij zegt, maar je hebt toch zekerheid? Ja, ik heb zekerheid. Natuurlijk, maar ik wil die vreugde van de Heer ook werkelijk, reëel, elke dag in mijn leven ervaren. En waarom denk ik er zo vaak over na? En waarom luister ik er zo vaak naar? En waarom lees ik er zo vaak over? Omdat ik zo lek ben als een mandje. Het loopt er telkens weer uit. En het moet telkens weer opnieuw gevuld worden. Tot die dag dat we straks bij hem zijn. En er geen enkele stoorzender meer is, geen enkele afleiding meer is, geen enkele ding wat nog anders is dan de eer en de glorie van God. Dat is de hemel. En daar wil ik graag zijn. Deze inleiding stond niet op mijn preekpapier. Dus dan kun je nagaan hoe lang die preek gaat duren. He? Maar ik heb net een ernstig woord gekregen van de geluidsman. Die zegt, die batterijen doen het maar een half uur, dan stoppen ze er gewoon mee. En hij heeft maar één batterij, heb ik gehoord. Nee, flauwheid. Zullen we drie gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament, waarin de heerlijkheid en de glorie en de grootheid van de Heer Jezus klip en klaar wordt beschreven. Het eerste gedeelte wat ik met u lees, vindt u in het Johannesevangelie, Johannes 1, de openingswoorden van Johannes. Ik weet niet welke Bijbelvertaling u bij u heeft. Het zijn er tegenwoordig zo langzamerhand meer dan 10 die de ronde doen. Het doet er niet toe, ik lees hem voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Johannes, hoofdstuk 1. Zei ik 1? Die komt straks. Eerst het evangelie van Johannes. Excuses hoor, ik breng u per ongeluk in de war. Johannes 1, vanaf vers 1. In het begin, staat er in Genesis, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar Johannes begint met, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, krijgt u daar nog een spel tussen? Daar is geen spel meer tussen te krijgen. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan ga ik even een klein stukje verder naar hoofdstuk 1 vers 14. Daar staat, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat is het eerste deel. Nu bladeren we even verder en gaan we naar de brief aan de Hebreeën. Die vindt u bijna achteraan het Nieuwe Testament, na de korte brieven aan Titus en Filemon. Hebreeën, ook weer het eerste hoofdstuk, de inleiding. Hebreeën hoofdstuk 1, de eerste twee versen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, en door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dan gaan we nog een stukje verder. Dan gaan we naar de eerste brief van Johannes. Die vindt u een paar boeken verder. Eerste brief van Johannes. En ook weer het eerste hoofdstuk, de inleidingsversen. 1 Johannes, hoofdstuk 1. En daar schrijft de apostel die ook het Johannes-evangelie heeft geschreven in deze brieven volgende woorden. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, waarom? Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Zullen we een zegen vragen over het woord? Vader in de hemel, we hebben gezongen dat nimmer uw woord kan falen. En dat uw beloften altijd ja en amen zijn. En we willen u eren en u vereren door u aan deze belofte te herinneren. In dit gedeelte wat we net gelezen hebben, schrijft u, belooft u, volkomen blijdschap. Heer, en dat is wat wij willen. Daar hebben we zo'n behoefte aan. Echte, blijvende, stabiele, rotsvaste, onverwoestbare blijdschap. Heer, we geloven dat u ons dat kunt geven. En we weten vanuit uw woord dat u dat ook heeft gegeven in de Heer Jezus. En daarom willen wij u vragen of u vanmorgen, als we in korte tijd deze woorden overdenken, door de leiding en de kracht en het licht van de Heilige Geest, uw Zoon, de Heer Jezus, wil verheerlijken in ons midden, in ons hart, in ons leven, in alles wat we doen en zijn. Daar zien we zo naar uit. Geeft u ons, Heer, wat u ons belooft. En wilt u elke hindernis, elke afleiding wegnemen, zodat we zullen zien en zullen weten en zullen genieten en zullen belijden en zullen verheugen. Dat vragen wij u. Uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen. De laatste zin van deze lange stukken, nou, deze uitvoerige Bijbellezing die ik heb gedaan. De laatste zin heb ik zwart gemaakt in mijn aantekeningen, waar staat: opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dat is dus inderdaad wat ik net ook aan God gevraagd heb. Dat is wat ik wil. Die volkomen blijdschap. Die blijdschap die God alleen kan geven. De blijdschap die God heeft in zichzelf, die niet afhankelijk is van omstandigheden of van tijd, maar ook een blijdschap die geen ruimte meer laat voor andere dingen. Weet u, die blijdschap heeft niets anders nodig, omdat die vol is. En vol is vol. En ik wil blij zijn. Vol zijn van die blijdschap. En misschien is iemand zo verschrikkelijk vol dat je moet vergelijken met een volle emmer. Daar gaat 10 liter in. Maar je kunt ook een vingerhoed hebben, die is ook vol. Maar vol is vol. En dat belooft Gods woord. Die blijdschap die een rotsvaste zekerheid is, die ver voorbij gaat dan dagelijkse vreugde en plezier en lol en vermaak en amusement. Dat zoek ik niet. Dan kom ik ook niet hier. Dan heb ik ook niets te zoeken in het koninkrijk van God. Want als het gaat om lol en amusement en vermaak en vertier, ophef en zo, dan kan ik beter naar de wereld gaan, want die kunnen dat veel beter. Daar kan de kerk niet mee concurreren. Dat is een verloren zaak. Er staan miljarden dollars ter beschikking. Ons budget is daar veel te klein voor. Wij kunnen die blijdschap niet geven die de wereld geeft. Maar er is één ding wat wij wel kunnen geven, wat de wereld niet kan geven. En dat is de Heer Jezus. En Hij is die bron van onze blijdschap. Maar als ik dat nou zo graag wil hebben, dan moet ik mezelf de vraag stellen: hoe ontvang ik die blijdschap? Maar eerst nog, waar is die blijdschap? Waar is die vreugde? En Johannes is daar heel duidelijk in de twee gedeelten die we net hebben gelezen. Die blijdschap, die vreugde van God, die is in God en is bij God. En we hebben gelezen dat vanaf het begin was er het woord. En het woord staat met een hoofdletter. Dat is het woord, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld, het levende woord. Het woord dat uit de mond van God uitgaat, een krachtig woord, omdat God het grote verlangen heeft om zichzelf te delen met zijn schepping. God is geen sphinx of een dood beeld. God is meer, God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is gemeenschap, God zoekt relatie en God zoekt manieren om zichzelf te kunnen uitdrukken. Niet dat hij dat nodig heeft, maar hij verlangt ernaar omdat hij die heerlijkheid zichzelf met zoveel mogelijk schepselen wil delen. En daarom is het ook geen God die afstand houdt. Er zijn stromingen die zeggen dat God de wereld geschapen heeft en verder de wereld maar als een lot overlaat. Dat is niet bijbels. God is betrokken bij wat er in de wereld gebeurt en hij houdt geen afstand. Hij loopt niet achter de feiten aan of hij is onbenaderbaar. God is volop betrokken bij wat er in die schepping gebeurt. En dat heeft hij ten volle uitgedrukt door het woord. In het begin was er het woord. God is een sprekende God. Het staat dus niet van in het begin was het de gedachte. Of in het begin was het de wens. Of in het begin was er de actie. Of de daad. Het woord. En als God spreekt, dan gebeurt er ook gelijk wat hij zegt. Zeggen en zijn is in die Hebreeuwse taal eigenlijk in één woord samengevat. God spreekt zichzelf uit. En Johannes zegt dat God zichzelf heeft uitgesproken door het woord. Want het woord was Christus en het was er al vanaf het begin. Moeten we nou dat woord begin opvatten alsof er ook een tijd is geweest dat het nog niet was begonnen? Nee, de aarde heeft een begin. Maar God heeft geen begin. En nu komen we in de lastige situatie dat we de hoofdpijngedachten gaan krijgen. Want dat kunnen we niet bevatten. Dat er nooit een tijd is geweest dat God er niet was, maar ook er nooit een tijd is geweest dat Christus er niet was. He, dat zeggen de Jehovah's getuigen, dat Christus een geschapen wezen is. En die lezen ook niet van, en het woord was God, maar dat staat in hun vertaling, en het woord was een God. Maar dat staat er niet. Het woord was God. Dus om het even heel banaal te zeggen, van hetzelfde hout gesneden, van dezelfde substantie als God. En Christus was bij de Vader. En dan zeg ik net, God had ons niet nodig, maar dat maakt God nog niet tot een kille, afstandelijke God. Maar God heeft geen behoeften, omdat hij vol is in zichzelf. En die geen behoefte heeft om zijn volheid aan te vullen, maar juist behoefte heeft om zijn volheid te delen. Het is grote onzin om beneden aan een berg een emmertje water uit de rivier te scheppen, helemaal naar de bergtop te lopen en daar weer het leeg te gooien, omdat je bang bent dat die stroom anders ophoudt. Die stroom gaat maar door. Dus hij heeft dat niet nodig, maar tegelijkertijd is hij de God die zichzelf ook wil delen. En om nog even iets aan uw hoofdpijn toe te voegen, lees ik in Efeze dat voor de grondlegging der wereld, dus voor dat begin, dat wij, u, jij en ik en alle gelovigen, al voor de grondlegging der wereld in Christus zijn uitverkoren. Dus wij waren al in de gedachten van God, voordat de wereld werd geschapen. Ik begrijp er helemaal niets van. En weet je wat zo leuk is van die gedachte waar ik niets van begrijp? Daar mag ik heel lang over nadenken. En op kauwen. En over mediteren. En het is net zo. Het is in tegenstelling tot kauwgom, waar de smaak steeds minder van wordt. Hoe langer je hierover nadenkt. En hoe meer je erover leest. Hoe mooier het wordt. Wij waren in Gods gedachten voordat de wereld was geschapen. Met andere woorden, dan krijgen we even een blik achter een gordijn van een orde en van een wereldbeeld wat veel verder en veel rijker en veel gecompliceerder is dan wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Maar de Bijbel zegt het. Het woord was bij God. En het woord was God. En dan gaat de cirkel nog helemaal rond. Dat alle dingen zijn door het woord geschapen. En er is niets geschapen dat niet door het woord geschapen is. Nou, dichter kun je het niet krijgen. Er is niets uitgezonderd. In Christus en door Christus heeft God de wereld geschapen. Dat zijn moeilijke vragen. Ik hoop ook niet dat ik u heel erg in de war breng. Of dat ik vragen stel waarvan ik denk van ja, ik zit hier toch niet in een lesje wetenschap of filosofie of zo. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar we worden opgeroepen om daarover na te denken. Waarom? Hier ligt blijdschap in. Vreugde in. Want als ik lees over de vreugde van God en over Christus, dan lees ik nog helemaal niets over mij. Wat komt daarna? En dan komt de genade en de verlossing en de vrede als heerlijke zegen. Maar de wortel daarvan ligt in God zelf. Dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, waarom heeft God die wereld dan geschapen? En waarom heeft hij het bedoeld dat op die wereld de mogelijkheid van het kwaad aanwezig was, dat er ongehoorzaamheid kwam en zonde en dood en verderf en verdriet, maar ook een verlossingsplan? Ik ga ervan uit, maar dat is een uitspraak voor mijn eigen rekening. Ik ga ervan uit dat God de wereld geschapen heeft, door zijn zoon en met zijn zoon, om een podium te creëren, om een plek te creëren waar hij kon laten zien dat hij kostbaarder en krachtiger en machtiger en genadiger is dan wat en wie ook in zijn schepping. Als ik nog een vraag dieper ga en ik vraag mezelf af, hoe kan God een wereld scheppen, een God die heilig is, die de zonde niet kan zien? Hoe kan God een wereld scheppen waar de mogelijkheid van zonde in aanwezig is? Ja, dan moet ik passen. Dan haak ik af. En dan komen we tot de conclusie dat Gods gedachten en Gods emoties en Gods plannen veel complexer zijn dan wat wij ons kunnen voorstellen. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Deze Bijbel is er niet om door mij ondervraagd te worden. Die Bijbel is er om mij te ondervragen. Dit heeft gezag over mij. Niet andersom. Het volgende blaadje. Ik ben nu inmiddels wel aan de preek bezig hoor. Nog niet aan de inleiding. Dat u zich geen zorgen maakt. En dan lezen we dat in dat woord was leven. Christus kwam als het levende woord naar deze aarde, waarmee God zichzelf als het ware heeft uitgedrukt. En het is er nog zwak gezet. God heeft zichzelf, ja, het kan eigenlijk niet, maar ik heb alleen maar menselijke termen. God heeft zichzelf helemaal leeggegeven, als dat mogelijk zou zijn. He? Want God heeft eerst gesproken, lezen we in Hebreeën, heel lang geleden, vele malen door de profeten. God stuurt boodschappers die namens hem spreken. Maar het ging allemaal naar een climax toe, dat God al van plan was, voor de grondlegging der wereld, hè, van plan was om zichzelf tenslotte helemaal uit te drukken in Christus. Er staat in deze vertaling door Christus, maar als je het letterlijk in de Griekse taal leest, dan staat er God heeft gesproken in zoon. Heel kort. En het is mooi, dat woordje in. Want als je praat over iemand praat door iemand, dan zijn het alleen nog maar woorden en dingen die gesproken worden en is het een middel. Maar als je spreekt, hij spreekt in iemand, dan telt dat ook helemaal mee. Laat ik nou vergelijken met het voorbeeld, als ik iemand wil laten zien hoeveel ik van die persoon hou, dan kan ik een briefje sturen en zeggen, je bent kostbaar voor me. Dank je wel voor wie je bent mijn beste vriend, ik hou van je. Is dat krachtig? Is mooi om te lezen. Dan spreek ik door middel van een brief. Maar als ik hem een duur geschenk stuur, een kostbaar horloge of een kostbaar sieraad, dan zeg ik hetzelfde, maar druk ik mezelf in dat sieraad nog krachtiger uit. Dan zegt dat sieraad op zich al genoeg. En toen Christus naar de aarde kwam en God zijn zoon zond, dan sprak God zichzelf volkomen uit en zijn de boodschap met een hoofdletter, maar ook de boodschapper met een hoofdletter, zijn eigenlijk één geworden, want we lezen dat Christus vlees geworden is. Waarom schrijft Johannes dat? Dat heeft een achtergrond. Johannes schrijft deze brief als hij ongeveer 90 jaar oud is. Hij is de langst levende apostel. En wij denken dat moderne theologie, die de godheid van Christus loochent en die de Bijbel voor onwaar verslijt, dat dat van de laatste tijd is, maar dat is al van alle eeuwen. New Age is Old Age. In de eerste eeuw, dus toen Johannes nog leefde, merkte hij al dat de geluiden de kop opstaken, die zeiden van ja, Jezus is niet echt Gods zoon, het is een mens. Of andere filosofische stromen die zeiden van ja, Hij was wel een mens, maar toch ook weer niet helemaal mens, anders had God zijn zoon nooit zo laten lijden. Er werd dus gemorreld, aan de godheid van Christus en gemorreld aan het mens zijn van Christus. En de kerk vond het nodig om zich daar heel streng over uit te spreken. En beschreef het als volgt, hij was 100% God. Ik en de Vader zijn één. En hij was 100% mens. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom schrijft Johannes dan dat het woord is vlees geworden? Bent u vlees geworden? Nee, u bent geen vlees geworden. U bent nooit anders geweest dan vlees. Toen u nog geen vlees was, was u er niet. Je kunt alleen iets worden als je het voor die tijd niet bent. En Christus was geen vlees, hij is vlees geworden, hij is geïncarneerd, hij is als mens naar deze wereld gekomen en is in alle opzichten, staat er in Hebreeën, deelgenomen, partner geworden van de menselijke natuur. En heeft alles meegemaakt wat wij meemaken, op één uitzondering na. Hij heeft nooit gezondigd. Maar dat neemt niet weg dat hij 100% mens was. Snapt u nou die blijdschap? Snapt u nou kerstfeest? Mensen, ik ga het voor de stigste keer vieren dit jaar. En ik vraag God al heel lang dat ik dit kerstfeest, dat ik nou eens werkelijk ga begrijpen wat daar werkelijk gebeurt. Weet je, ik zou wel eens willen dat ik een kind was, die het voor de eerste keer, dat je weer die verwondering hebt. Want wat gebeurt hier? Hoe is het mogelijk? De schepper van hemel en aarde, die het heelal in zijn hand houdt, komt als een mens naar deze wereld. Iemand heeft het wel eens vergeleken met dat Als je een mierenkolonie wil bereiken en een mierenkolonie wil redden, dan zul je een mier nodig hebben om het te gaan te vertellen, want je kunt ze niet bereiken. Nou, dus door elk voorbeeld gaat mank, maar het helpt misschien een beetje dat die oneindige God neemt de gestalte van een mens aan, van een dienstknecht, en daar begon het lijden van Jezus al hoor. Dat begon niet aan Golgotha of in Gethsemane of voor de raad. Dat lijden van Christus begon al toen hij de heerlijkheid van zijn vader moest opgeven. Je voorstelt dat de hemel 33 jaar lang leeg geweest is. Dat God zijn zoon liet gaan met vreugde. En Christus ging met vreugde. En nou ga ik iets lelijk zeggen. Ik hoop niet dat ik u beledig. Toen Christus ging met vreugde, dacht hij niet aan de eerste plaats. Wat fijn. Ik ga lijden en sterven en opstaan, zodat leendertpost gered gaat worden. Daar dacht hij niet in de eerste plaats aan. Maar ik maak mijn zin even af, anders komt u op verkeerde gedachten. Hij ging en hij zei tegen zijn vader, ik ga lijden en sterven en de vloek verbreken en de wraak dragen en de macht van de dood verbreken, zodat leendertpost weer in staat is om uw vader de eer en de glorie te brengen die u toekomt. Dat is gebeurd met kerst. Dat was zijn programma. En dat is volkomen blijdschap. En terwijl ik het zeg, denk ik, wat zijn er nog veel dingen die blijdschap roven, of bedekken, of beconcurreren. Strijden om daar blij mee te zijn. Weet u wat helpt? Hier heel veel over nadenken. En God vragen, Heer, u belooft blijdschap, u belooft vreugde, u belooft volle blijdschap, geeft u het ook. Laat zien wat dat bederft, laat zien wat dat verhindert. Dus God spreekt niet alleen maar een boodschap door zijn zoon, hij stuurt zichzelf naar deze wereld, om deel te hebben wat er staat aan de menselijke natuur. En daarvan zegt Johannes, die God in het vlees, die geïncarneerde God, die hebben wij gehoord. Dus we hebben naar hem geluisterd. En het is mooi dat hij daarmee begint. Want als hij zegt, wat wij gehoord hebben vanaf het begin, dan komt hij weer terug op het spreken van God. Omdat God zichzelf door het woord communiceert. Maar begrijpt u me goed, niet door het woord wat alleen maar door onze oren gaat. Want mijn buurman heeft dit woord ook wel eens gehoord, maar er is niets gebeurd. Dus het is niet het woord als formule of het woord als technisch taalkundig middel om iets over te brengen, het woord met een hoofdletter, wat twee dingen doet. En ik weet niet of u dat merkt in uw leven, ik hoop het, ik bid daar ook voor mezelf voor, dat doet twee dingen. Dat woord wat je leest, dat doet werken op twee plekken van mijn lichaam, of twee plekken van mijn leven. In de eerste plaats werkt dit woord en werkt het op mijn verstand. Ik ga dus begrijpen. Ik ga snappen. Omdat God het me duidelijk maakt, ga ik begrijpen wat er staat en spreekt God tot mijn verstand. Dat is het enige wat mij ook onderscheidt van dieren, want die kunnen daar niet over nadenken en hebben geen mogelijkheid om te reageren op wat God geeft. Ze zijn zich dat niet bewust. Ik ben gemaakt met een verstand en met een leven wat van oorsprong in staat is om met God te communiceren. God spreekt tot mijn verstand, maar daar moet het niet bij blijven. Anders gaan we straks met zo'n waterhoofd vol met kennis naar huis, maar dat is niet alles. Het begint wel bij het luisteren, het begint bij het weten, het begint bij het begrijpen. Want, zegt Paulus in Romeinen, het horen is uit het woord en het woord is van God. Hij spreekt tot ons verstand, maar daarna moet er nog iets volgens gebeuren. Daarna gaat mijn hart zich verheugen. En komen daar emoties. Blijdschap. Vrede. Oh, ik ben niet zo'n expressieve feestvierder. Ik kan naar een film kijken of naar een programma kijken waar ik verschrikkelijk om moet lachen. En je ziet aan mijn gezicht bijna niks, maar van binnen. Van binnen ben ik zo blij. Ik ben niet zo'n extravert, hè? Ik verwerk dat intern, maar er is zo'n blijdschap. Blijdschap om wie God is. Maar het is gebaseerd op wat hij communiceert. Want weet u, als we het alleen maar laten bij wat we van God horen en weten, dan worden we dogmatisch. Dan zit het in ons hoofd en dan worden we star en strak. En dan heeft het ons allemaal gevuld met kennis. Een waterhoofd vol. En we worden ook nog puristen, want we gaan elke letter analyseren. Dan gaat de weegschaal te veel naar één kant. Maar ze God prijzen en dankbaar zijn en blij zijn en de hele dag lopen te zingen, maar eigenlijk niet weten waarvoor. Ze zingen van ja, we gaan strijden, maar waartegen dan? Dan wordt het een soort van gevoelsleven wat geen enkele bodem heeft. Maar wordt het bodemloos emotionalisme, maar dat houdt het ook niet vol. De kracht zit in de combinatie. Ik weet wie ik aanbid en ik voel wie ik aanbid. En ik ervaar er vreugde en blijdschap bij. Dus zegt Johannes, wat we gehoord hebben en wat we gezien hebben. Christus is dus zichtbaar geworden. Gewoon een man van vlees en bloed. Zelfs na zijn opstanding. Dat vind ik ook een merkwaardige. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik vind het buitengewoon merkwaardig. Dat Christus opstaat, een verheerlijk lichaam heeft, want hij heeft de dood overwonnen. Maar hij heeft toch alle trekken van een mens. Hij heeft littekens en die zullen we tot in de eeuwigheid zien als bewijs waarvan? Van de liefde van Christus. Voor wie? In de eerste plaats voor de Vader en daardoor ook voor ons. En met dat verheerlijkte lichaam, als hij opgestaan is en hij is aan de oever van het meer van Galilea, dan eet hij met zijn vrienden en hij eet gewoon. Het is dus geen spook of een geestlichaam, want dat blijft niet zitten, dat eet. Hij eet het op voor hun ogen, zegt Lucas. Dus hij komt als Gods Zoon, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde in deze wereld, neemt de gestalte aan van een mens. Hij houdt niet op om God te zijn, want hij bleef God. Hij heeft zijn heerlijkheid die hij had bij God afgelegd, maar hij bleef God. En toen ging hij met een verheerlijk lichaam terug naar de Vader en hij hield niet op om mens te zijn. Want we hebben een hoger priester, zegt de Hebreeën, die met ons mee kon voelen. Nu, met ons mee, kan voelen. En dagelijks nog voor ons bidt en pleit en precies weet wat er aan de hand is met mij. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En nog wel een graadje erger. Om het even zachts uit te drukken. Dus zegt Johannes, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. En dan zegt hij, we hebben het ook aanschouwd. En dat is wat verder dan kijken. Dat is even zien, dat is zintuigelijk, maar iets aanschouwen. Dan zeg je, als het ware, dan haal je het wat dichterbij. En dan ga je het, ja, dan zeggen, bestuderen is een beetje een stoffig woord. Dan ga je dat observeren. En dan ga je dat aandachtig bekijken. Niet alleen maar met je ogen zien, maar denkend en onderzoekend. Wat denkt u, die man, die Johannes, heeft 3 jaar met Jezus door Israël heen gelopen. Zou die nooit eens een keer gedacht hebben? Wat is dat voor een man? Oh, ze hebben het gezegd, hè, na de storm op het meer. Wie is dit toch? Hoe kan dit nou? Hier moet ik over nadenken. Nou, dat is aanschouwen. Blijft u maar veel aanschouwen. Denkt u maar veel na. En als u een keer iets niet snapt, heel goed. Dan gaat u nog meer nadenken. Ligt er maar eens een uurtje wakker van. Dat zijn hele gezegende uren, wist u dat? Als je hierover nadenkt. En, zegt hij, we hebben Jezus ook nog getast. We hebben hem aangeraakt. Hij was aanraakbaar. Hij was letterlijk en figuurlijk binnen handbereik. Dichterbij kon God niet komen. Dichterbij kon God niet komen. En zegt Johannes, wat we gezien hebben, aanschouwd hebben, gehoord hebben, gezien hebben, aanschouwd hebben en betast hebben, dat verkondigen wij u. Opdat je blijdschap volkomen zijn. Ik ben geen ooggetuige. Ik heb Christus nooit gezien. Ook niet in een droom of in een verschijning. En zeker niet zoals Johannes hem gezien heeft, als mens onder de mensen. Maar dat hoeft niet. Ik heb dat niet nodig, want ik heb hier te maken met mensen die dat met eigen ogen hebben gezien. Dus als er een ooggetuige is geweest. En ze zeggen ook nog allemaal hetzelfde. Dan klopt het. Dan klopt het. Dan geloof ik niet hun. Dan geloof ik niet Johannes. Maar dan geloof ik Christus. Door wat Johannes zegt. Dat gebeurt ook bij de Heer Jezus als hij in Samaria is en dat hij die vrouw spreekt aan de bron. En dan gaat die vrouw vertellen van ik heb nou iemand ontmoet, die weet alles van mij, dat is de Messias. En dan vragen die mensen aan Jezus of hij wil blijven en dan doet Christus daar zijn werk voor het koninkrijk. En dan zegt ze tegen die vrouw, we hebben het eerst nog gehoord van wat jij vertelde, maar nu hebben we het zelf ervaren. Want andere woorden, dat gaat samen. Johannes is een middel geweest waardoor God zich heeft uitgesproken in dit woord. Johannes heeft dit gezien. Hij is getuige, samen met de andere apostelen. En op grond van dat apostolische getuigenis is de gemeente gebouwd. De gemeente is gebouwd op het getuigenis van de apostelen en de profeten. Denk aan wat Petrus zei. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Op die rotsvaste getuigenis, Petrus, ga ik mijn gemeente bouwen. En hoe kan het nou? Weer een vraag. Hoe kan het nou dat ik dit lees? En dat ik blij word? En dat ik het zie? Niet met mijn ogen zintuigelijk, maar de ogen van mijn hart in dat kind in de kribbe, de koning van de hele wereld, herken. Dat is omdat God de ogen van mijn hart daarvoor heeft geopend. En hier ben ik uitgepraat. Want dat kan ik niet. Ik kan geen ogen openen. Maar ik kan het wel vertellen. Nee, sterker nog, Christus zegt, je moet het vertellen. Maar dat is soms ook de worsteling in het spreken over deze dingen. Ten eerste al om hetgene wat in je hart leeft, om het onder woorden te brengen, maar nog verder, om het ook nog te laten landen bij een ander, dat niet alleen iemand het hoort, en misschien er wel kan navertellen, een mooie preek, broeder, ja, maar heb je ook gezien? Ben je meer gaan kijken? Heb je meer ontdekt? Zodat die blijdschap volkomen wordt. Dat je kan zeggen, Heer Jezus, u bent alles voor mij. Oh, wat klinkt dat vroom. Wat klinkt dat vroom. Ik heb Jezus, ik heb niets anders nodig. Dat is natuurlijk onzin. Als je dat letterlijk, lichamelijk, stoffelijk ziet. Want ik heb ook eten en drinken nodig. Ik heb ook een auto nodig, anders kom ik straks niet thuis. Of een ander vervoermiddel. Dat zijn behoeften. Maar Heer, dingen die ik werkelijk nodig heb. Die mijn leven, mijn geestelijk leven nodig heb. Dat bent u alleen. Je kunt ook vasten. Dan ga ik hier niet met de auto, ga je lopen. Dan laat je zien van, Heer, ik heb die auto niet nodig, ik heb u nodig. Je kunt ook je eten en drinken laten staan. Heer, ik heb het eten en drinken niet nodig. Want het heeft u aan mij gegeven om mij eraan te herinneren dat u het brood des levens bent en het levende water. Kijk, dan doe je even tijdelijk afstand, maar die behoefte heb je natuurlijk nodig om je leven in stand te houden. Maar wat ik werkelijk nodig heb, Heer, dat bent u, Heer Jezus. U bent de kostbaarste en de dierbaarste en de mooiste. En het is zo makkelijk om het hier op zondag te vertellen en om het aan te horen. Maar morgen moet ik er iemand voorlaten in de file. En is er weer een collega die me loopt te sarren. Of loopt het verkeerd met mijn programma. En dan komt de strijd, broeders en zusters. Die we net gezongen hebben. Dan komt de strijd. Heer, het gaat niet zoals ik wil. Het werkt me tegen. En je mag ook andere woorden gebruiken. Maar u bent mijn grootste schat. En wilt u zo'n grote schat worden dat het al die andere dingen gaat overschaduwen en gaat overvleugelen. U bent het kostbaarste wat ik heb. Dat is de enige toegangsbewijs wat u nodig heeft om in de hemel te komen. Niet uw behoud hoor. Dat Christus het kostbaarste is. Dat is je toegangsbewijs voor de hemel. Want, dat lees ik, want in de hemel gaat het om hem. Niet om mijn gezondheid, of mijn zondeloosheid, of mijn prettige leven. In de hemel gaat het om hem. En daar wil ik nu al aan wennen. Opdat mijn blijdschap volkomen zij. Dat wens ik u toe. En dat bid ik u toe. En dat wens ik mijzelf. En dat bid ik mijzelf ook toe. Dat u in de komende weken, in de aanloop naar kerst, hetzelfde gaat meemaken waar ik zo naar verlang. Dat ik een kerstfeest ga krijgen. Waarvan ik denk, wauw. Zo mooi heb ik het nog nooit gevonden. Zoveel heeft het nog nooit in mij losgemaakt. Daar bid ik God voor. Ik weet niet of hij het geeft. Misschien geeft hij het de volgende kerst, als ik het mag beleven. Maar mijn hart richt zich daar wel op. En dan merk ik dat Advent al heel mooi gaat worden. Maar het verwachten van wat God gaat doen, geeft al zoveel blijdschap. Dat je denkt, er staat me nog iets te wachten. Jezus, wat een heerlijke naam. Bent u het met me eens? Zullen we dat gaan zingen met elkaar? En daarna wil ik nog met u bidden. Er komt na dit lied, het gebed en de collecte, nog een verzoeklied. Daar mag u er vast even over nadenken. Straks ga ik u vragen of u een lied op uw hart heeft. Mag er maar één zijn. Wat we nog met elkaar als afsluiting kunnen zingen. Maar eerst gaan we zingen Jezus, wat een heerlijke naam. Danken, zullen we samen God danken voor deze ochtend. Vader, we danken u voor wat u vanmorgen tot onze vreugde door uw woord tot ons gesproken heeft. En we danken u, Heer, dat dit echte blijdschap is. We danken u dat u ons wil bemoedigen en bevestigen ook vanmorgen. En dat u ook morgen met ons meegaat. Heer Jezus, dat u als vlees geworden wordt, ook naast ons staat morgen en onze goede herder bent en ons leidt en weet waar we zijn. En weet wat we nodig hebben. Heer, we bidden u niet om een makkelijk leven. Omdat alles van een leien dakje zal gaan. Maar we bidden u, Heer, dat we in alle omstandigheden, ook de moeilijke, zoveel van u zullen houden. Dat het al het andere overstijgt en overschaduwt en overvleugelt. Heer, geef ons die genade. Gaat u met ons mee. Maak ons tot verwachtingsvolle, blijde mensen. Stel ons tot een hoop voor de mensen om ons heen, onze collega's, onze buren, de mensen met wie we dagelijks te maken hebben. En geef u ons die enorme verwachting van Advent, dat we uw feest, het feest van uw geboorte mogen vieren en die volle blijdschap mogen ervaren. Als voorproefje op de tijd dat er niets anders meer zal zijn op de wereld dan uw blijdschap. Daar willen we graag naartoe leven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks onze collecte houden. Is er iemand die een verzoeklied heeft? 642. Was vast hetzelfde nummer wat u ook wilde opgeven. Maar u was iemand u voor. 642. Ik hoop niet dat ik de muziekgroep daarmee in de problemen breng. Vast niet. nog naar huis gaan straks, nadat we koffie gedronken hebben. En de zegen van de Heer met ons meedragen deze week, en die wil ik voorlezen aan de hand van een tekst uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En daar staat: opdat uw harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde. En u en jij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mag komen. Om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader. En van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Amen. Een fijne zondag en tot ziens.